Goedendag, welkom bij F1 at Work. Ja, het is op dit moment een rustige periode. Dat vanwege natuurlijk het coronavirus wat op dit moment heerst. Ja, er zijn al 2 Grand Prix gaan er niet door. De komende maanden gaan we nog geen Formule 1 auto op het circuit zien. Ja, en dat geeft ons eigenlijk de gelegenheid om de geschiedenis in te duiken van de Formule 1. Want die is groot, er gebeurt veel. Ja, laten we de mensen gewoon lekker opvoeden. Laten we het zo stellen. Goedenavond, Diederik.
Goedenavond, Steven. Goedenavond.
Goedenavond.
Ja, het is even spijtig dat we geen Formule 1 kunnen kijken. Natuurlijk trieste omstandigheden. En blijft natuurlijk bijzaak. Maar goed, desalniettemin willen Steven en ik toch graag podcastjes maken. En jullie meenemen in de wereld van Formule 1. En wat leek het ons mooi om een podcast te maken over?
Ja, Williams.
Williams. Nou, ja, een van de allermooiste teams in de Formule 1.
Dat zeg jij. Maar als jij nu... je bent vorig jaar ben je voor het eerst gaan kijken. Heb je dat gevoel dan ook bij Williams?
Nee. Tenzij dat je een typische kijker bent dat je van underdog houdt. Dan wel. Maar en ik denk dat gemiddelde Netflix kijken met Drive to Survive ook zou denken, ja, wat is dit voor team?
Ja, ja. En dat was voor ons eigenlijk de reden. Bij mij, als iemand Williams zegt, dan gaat mijn onderbuik heerlijk. Wordt dan een beetje warm. En dan denk ik, ja, wat een mooi team is dat. Een mooi verleden. Ja, en dat hebben we beide. En ja, daarom dat we eigenlijk zagen van, laten we een keer even in die geschiedenis duiken van Williams. Ja, om eigenlijk gewoon het publiek ook een beetje op te voeden. Laten we het zo gewoon zeggen, Diederik.
Ja, nee, zeker. Kijk, het is een van de alleroudste teams en een van de meest succesvolle teams. Kijk, dan moeten we natuurlijk niet vergeten dat zij de derde constructeur zijn die de meeste, met de meeste titels.
Jij zegt de derde, het is de tweede. Het is na Ferrari heeft het de meeste constructeurkampioenschappen.
Is niet waar.
Jawel.
McLaren.
Nee, McLaren heeft er minder. Ze hebben meer. Coureurskampioenschap heeft McLaren. Maar McLaren, die kon op gelijke hoogte komen in 2008. Maar toen hadden ze dat schandaal. Dat ze geschrapt waren.
Ja, je hebt gelijk.
Dus daarom. Maar dit is inderdaad wat je al heel snel vergeet aan Williams. Ja, omdat eigenlijk... kijk, Williams behaalde zijn beste prestaties in de jaren 90, denk ik. Hè?
Ja.
En inderdaad, nou, tot en met 2008, ja, tot nu... heeft het 1 constructeurstitel meer dan McLaren.
Ja.
En het is gewoon zonde dat je dat... Nou ja, 2000... Ja, ik zeg, we moeten daar eigenlijk gewoon even induiken. Maar ja, het is gewoon een mythische... Mythische...
Als echte Formule 1 kenner, niet dus... dacht ik dat McLaren nummer 2 was.
Ja.
Dat dacht ik echt. Maar McLaren heeft natuurlijk 20 Formule 1 titels met coureurs. Dat is het.
Ja. Ze hebben er heel erg veel inderdaad. De coureurs, maar... Het constructeur, daar is het af en toe even misgegaan bij McLaren.
Ja. Gaaf.
Ja.
Tof om door te nemen. Jongens, dit wordt echt een hele gave podcast. Juist omdat we juist even de diepte willen ingaan en kijken waar we naartoe gaan. En Williams, ja, zoveel geschiedenis, zoveel historische rijders. Zoals het heden en het verleden. En dat is echt wel heel tof. En met een legendarische teambaas, laten we dat niet vergeten. Misschien wel een van de meest markante Formule 1 personen ooit in de Formule 1. Ja. En Frank, de stamboom van de Formule 1. Daar behoort hij toe. Geschiedenis.
Ja. Zeker, zeker. Ja, we gaan het vandaag hebben gewoon de rise and the fall. Laten we het zomaar noemen van Williams F1. Ja. Ja, laten we inderdaad, precies wat je zegt, laten we beginnen met Sir Frank Williams.
Ja.
Als je hem nu af en toe bij de GP ziet, maar ook 10 jaar, 15 jaar geleden, zit hij natuurlijk in een rolstoel.
Ja.
Is niet altijd zo geweest.
Nee.
Maar hij is wel inderdaad de grondlegger. En als ik het goed heb, is het 1967 dat Frank Williams het Frank Williams Racing Cars team heeft opgericht.
Ja. Klopt, ja, klopt. Wel een kort bestaan.
Ja.
Niet heel succesvol altijd geweest. En hij moest het ook noodgedwongen moest hij het verkopen, omdat er een soort executieverkoop kwam. Frank, en je hebt ook een hele mooie documentaire trouwens over Williams op Netflix, ook weer op Netflix. En wat mij eigenlijk altijd een beetje door de serie ook opviel, en dat de man wel een bepaalde narcistische neiging had voor het alles behalen voor zijn Formule 1 team. De man is bezeten met Formule 1. Het is niet normaal. De man die gaat slapen, die sliep gewoon op zijn fabriek. Was er als eerste, was er als laatste, was altijd bezig met Formule 1. En ik denk dat het hem daarom ook zo ver heeft gebracht binnen de Formule 1. Zo ontzettend dedicated met zijn auto's en zijn coureurs. En voor zijn coureurs was het een hele lieve, zachte man. Maar ja, ook bikkelhard. En dan komen we later bij. Pak hem de Damon Hill saga, bij wijze van spreken.
Ja. Ja.
Bizar.
Ja. Bizar. Ik vind het precies wat je zegt, bezeten. Hè? Mechaniker, gezeten met de Formule 1. Is aan de slag gegaan, Formule 2, Formule 3. Uiteindelijk inderdaad een Formule 1 team opgericht. 1977, als ik het even goed heb. En ik denk dat daar ook eigenlijk de combinatie is gemaakt. Je hebt natuurlijk het bezetene van Williams.
Ja.
En dan heb je ook de technische kennis nog van Patrick Head.
Niet te vergeten. Absoluut Patrick Head. Ook een de meest briljante ingenieurs eigenlijk binnen de recente geschiedenis van Formule 1. Was Patrick Head wel misschien wel een van de meest dominante personen binnen de Formule 1. Ook met zijn... Ik vond Patrick Head altijd heel imposant als persoon. Hij, ik weet niet. Was altijd zag eruit als een hele Norse man. Is het niet. Maar wel heel cijfermatig onderlegd. Ja, hij was echt een imposante man. Altijd bijzonder om te zien.
Ik vergelijk hem heel erg met Ross Brawn. Ik ben groot geworden in de jaren 90, 2000 met de Formule 1.
Ja.
En ik vond Ross Brawn ook eenzelfde uitstraling hebben. En Patrick Head, die heeft natuurlijk veel meer ervaring op dat punt. Maar inderdaad heel bedachtzaam. Heel slim. Ja, en ik denk dat gewoon een heel, dat in de Williams carrière, het team, dat de combo is geweest. Dat ze eigenlijk dat heeft groot gemaakt, het team.
Ja.
Dat is ook de reden natuurlijk waarom het af en toe weer terug wordt gehaald naar dat team. Om te kijken of ze dat weer opnieuw omhoog kunnen brengen.
Ja, ja.
Het mooiste vind ik inderdaad Saudia. Dat is het Arabische sponsorgeld wat hij... dat is echt de start. Dat is ook de Williams die ik herken.
Was hij niet een van de allereerste auto's met een sponsor erop?
Ja, dat is volgens mij zo. Dat is volgens mij ook zo. Want ik ken dus het verhaal inderdaad dat hij gewoon een keer... ze hadden geld nodig. En dat hij een Formule 1 auto naar het Midden-Oosten heeft meegebracht. Voor dat kantoor gezet. En van, hoe zou je het vinden om jullie naam hier op de auto te hebben?
Exact, ja.
Ja.
Dus wat dat betreft is hij ook een van de commerciële grondleggers geweest van het moderne Formule 1.
Ja, precies. Ja, en als ik die auto zie. Ja, ik krijg de kippenvel van. Dit, groen, heel grote Saudi erop.
Ja.
Ja, ik zeg, dat zijn periodes waar ik af en toe nog denk van dat heb je tegenwoordig niet meer. Hè? Gewoon die auto mee, gewoon de voorzet. Wil je me sponsoren? Ja, en we gaan lekker rijden met die bak.
Ja. Ja, het is, weet je, aan de andere kant, kijk, dat is tweedelig. Hè? Kijk, die periode onderscheidt zich natuurlijk wel van, had je een sponsor, die auto was gewoon de sponsor. Het was dan wel Williams Racing, maar het was gewoon, er stond misschien nog net een logootje op van Williams, maar meer was het ook niet. Nee. En ik denk dat hedendaag heb je meer identiteit met auto's alleen. Maar goed, de teams zijn ook ouder. Ferrari dagen later natuurlijk. Hè? Niks is zo iconisch als Ferrari, maar Williams heeft wel verschillende liveries gehad door de jaren heen.
Ja, klopt.
Dus dat merk je wel en dat zie je ook wel.
Ja. Wat ook wel tekenend is voor de Formule 1 die tijd, is dat ze eigenlijk redelijk snel een succes hadden. Toch eerste podiumplek al in 1978.
Ja, klopt.
1979 moest het ook gaan gebeuren. toen is het ook net niet geworden. Maar 1980 is eigenlijk het eerste jaar dat ze al gelijk, dus eigenlijk na 3-4 jaar in de Formule 1, eerste kampioenschap al binnen hadden.
Ja, dus de Alan Jones.
Alan Jones.
Ja, heel gaaf. Weet je, was Alan Jones niet in Australië?
Ja, zeker.
Zeker. Oh, man, ja. Wat een geschiedenis. Ongelooflijk. Ja.
Maar het inderdaad, is... ja, 5 zegens, wordt wereldkampioen. Reutemann, ik weet niet of Carlos, dat jou nog wat zegt. Dat Argentijn, volgens mij, heel even uit mijn hoofd. Ook 12 keer een Grand Prix gewonnen. Ik vind het bijzonder dat je dus inderdaad, dan moet je nagaan. Eigenlijk als Haas nu dit jaar meedoet, dat Haas dus inderdaad kampioen dit jaar gaat worden. Is ja, toch niet te bedenken?
Nee, kan je niet voorstellen.
Nee, precies.
Ja, bizar. Nee, maar als je kijkt echt naar de opbouw van Williams, ja, het is wel, ja... Het is echt, als je een beet pakt van, oké, waar komt het team vandaan? Hoe is het ontstaan? Zonder enige fabrikant erachter. Zonder enige grote partij erachter. Ja, dat is wel heel bijzonder.
Ja, nou ja, ik denk wel, als we dan de Williams heel even gaan typeren. Ze hebben wel hele goede periodes gehad van het moment dat ze een grote motorfabrikant achter hun hadden.
Ja,
klopt. Ja, de jaren 80 hadden ze dat in dit geval dan niet in specifiek. Het was echt Williams Grand Prix Engineering. Ja, maar ik zal wel in de jaren 80 hebben ze een paar... Gewoon even een paar coureurs die ik even opnoem. Hè. En Alan Jones. Nelson Piquet hebben ze gehad als coureur. Een Rosberg, een Mansell.
Keke Rosberg natuurlijk, jongens.
Keke Rosberg inderdaad.
Ja.
Dus de jaren 80 wordt gewoon typeerd door hele grote namen. En dat is echt de rise dat hun gewoon een team zijn waar rekening gehouden mee moest worden.
Ja, ja. Maar wat is dat dan toch? Hè? Dat is dat dan de vastberadenheid van Williams? Dat ze gewoon... Het DNA is Formule 1. Het is een race team.
Precies.
Het is geen business, het is een race team. Dat zie je dan toch weer terugkomen. Kijk, je ziet veel teams in de Formule 1 zie je wegvallen na een aantal jaar. Als ze niet succesvol zijn. Kijk, zo denk ik ook bijvoorbeeld met Haas, mooi voorbeeld. Ik denk, als die het niet een aantal jaar goed doen, dat Haas zich terug gaat trekken.
Ja.
Dat denk ik niet met Williams. Williams blijft no matter what in de Formule 1, tenzij dat ze failliet gaan. Dat ze echt niet meer kunnen.
Nou ja, Williams is puur opgericht om te racen. Daar zat geen financiën of een sponsor gedacht achter, nee. En ik denk dat ook typeert voor de jaren 80, is mijn persoonlijke mening in dit geval. Maar ging het niet altijd om het geld, daar ging het om slimmigheden.
Was die ruimte toen ook nog voor. Hè? Ik denk dat de technische en de mechanische vrijheid tot het ontwikkelen van de auto's vele malen groter was dan nu.
Ja, 100%. En dat is alleen al te herkennen, denk ik, aan... en dan gaan we eigenlijk stiekem al naar de jaren 90. Maar bijvoorbeeld de actieve ophanging van een Formule 1 auto.
Ja, maar ho, wacht even. We vergeten een mooi stuk. In de jaren 80 natuurlijk ontzettend succesvol geweest met Honda. Dus ze hebben die grote partnerships hebben ze wel gehad.
En nu heb jij het over McLaren weer, ben ik bang.
Nee.
Wat hebben ze jaren in de jaren 80? Diederik, leg het heel even uit aan Stefan. Honda.
Ja, Williams heeft met Honda gereden.
Kijk, nou.
Toen pakten ze, 86, 87, 2 constructeurstitels. En Nelson Piquet werd toen wereldkampioen.
Ik moet je nagaan, hè. ik leg die link met Honda, leg ik alleen met McLaren.
Ja. Ja. En voor mij is, toen, ik zie, en volgens mij zijn ze toen overgegaan naar Renault in 88.
Ja, want bij mij is het Williams Renault, de link die ik leg. Heerlijk.
Ja, maar ze hebben die periodes wel gehad. En we komen later ook in de jaren 90. Ja, en dan in de jaren 2000 plus. En dan komen ze weer met een aantal fabrikanten. Maar zo zie je toch weer dat ook Williams heeft hier in de jaren wel de grote fabrikant gehad achter zich. En wat jij ook terecht zegt, die heb je wel nodig om succesvol te zijn.
Ja. Nee, ja, 100%. En ja, ik denk voordat we de jaren 90 gaan, is het inderdaad even belangrijk om wel te benoemen. Ja, hoe is Frank Williams nou in die rolstoel terechtgekomen?
Ja. Ja.
Ja, weet je, het is natuurlijk al een afgelopen jaar een hele saaie en vervelende Grand Prix geweest. Maar dat is een understatement wat, ja, wat Frank Williams is gebeurd op het circuit Paul Ricard.
Ja.
En dan op 8 maart 1986 heeft hij toen, huurde hij een auto, reed hij mee naar het circuit Paul Ricard. Nou, veelzeggend over zijn persoonlijkheid ging het natuurlijk niet even rustig. 80, cruise control had je dan daar toen nog niet. Maar even lekker cruisen. Nee, het ging keihard naar de luchthaven van Nice. Ja, en de remmen, die deden het niet. Op het dak, in een ravijn. En daar heeft hij eigenlijk die dwarslesie opgelopen. En eigenlijk sindsdien dus afhankelijk van de rolstoel.
Ja.
En ik geloof er heilig van ook weer oude filmpjes inlezen. Het was echt iemand die op vrijdag, zaterdag, zondagochtend voor de Grand Prix nog even het circuit zelf even aan het hardlopen was. Ik kan me voorstellen dat dat wel een soort raar gevoel is voor de mensen die toen ook al in de Formule 1 zaten. Dat je opeens die sportieve, die gepassioneerde, die slimme teambaas, opeens de hele tijd in de rolstoel met een dwarslesie ziet zitten.
Ja, en hij kon ook niet stil blijven zitten. Hij kon niet rustig blijven zitten om thuis te blijven bij zijn gezin, bij zijn dochter en zijn zoon. Nee, hij moest weer naar de Formule 1. Hij moest weer naar zijn team toe. En ik denk dat het ook wel de drijf is. Ik denk dat het ook wel de onderliggende drijf is geweest van het team Williams. Dat Frank altijd zo extreem bezeten is geweest. Ja. Zo extreem ver heeft willen gaan voor succes. Voor het succes van zijn Formule 1 team. Uiteindelijk, als je het heel, heel bazaal en helemaal in de tijd van nu bekijkt. Hè, hij zet zijn eigen gezondheid boven het Formule 1 team. Formule 1 team was belangrijker voor Frank.
Ja, hij kwam gewoon weer terug. Hij ging gewoon dat team weer leiden. En hij liet zich in ieder geval niet kisten doordat hij in een rolstoel zat. En nog steeds niet.
Nee. Maar ja, goed. En ik denk dat dat ook wel de
katalysator is.
Ja, maar ik denk dat ook wel de katalysator is geweest voor het succes in de jaren 90.
Ja. Ja.
Dat hij zo extreem met het team bezig was.
Ja. Ja, vind je? Denk je?
Nou ja, ik denk dat hij wel heel erg betrokken was bij de jongens die in de jaren 90 bij hem hebben gereden. Pak een lijstje maar eens beet. Wat zij in de jaren 90 hebben gewonnen. 92 Menzel. 93 Prost. 96 Hill. En 97 natuurlijk Villeneuve.
Ja.
En dan had Ayrton Senna, de grootste, de mooiste rijder van allemaal, in 94 nog veel meer titels aan toe kunnen voegen.
Ja. Ja, 100%. En dat is natuurlijk ook de reden waarom Ayrton Senna naar Williams is gegaan. Hè? Dus je hebt eind jaren 80. Toen was McLaren oppermachtig.
Ja.
Er was toen de tijd een strijd gaande tussen Prost en tussen Senna. Wie is de beste? Wie heeft de meeste kampioenschappen? We kennen allemaal de beelden in de races van Japan. Waar de een de ander letterlijk gewoon naait. Laten we het zo gewoon zeggen. En op een gegeven moment durfde Prost het niet meer aan. Die ging naar Williams toe.
Ja.
Werd daar nog een keertje kampioen. En zorgde er zo voor dat het 4-3 stond in de strijd Prost-Senna. En ging toen met pensioen.
Ja.
En toen was het nest voor Senna vrij. Om de stap te maken naar Williams.
Ja.
Ja, weet je.
Had niet zo mogen zijn.
En dat is het trieste aan Williams. Hè? Er lijkt altijd een soort van triestigheid, verdriet om me heen te hangen. Van dingen die net niet even goed lopen. We hebben net het ongeluk gehad van Frank Williams zelf in een huurauto. Maar ja, 1994, San Marino. Ja, zeg het maar, kom er maar in, Dirk.
Ja, ik denk misschien wel een van de donkerste bladzijden uit de hele geschiedenis van de Formule 1. Kijk, er zijn natuurlijk echt wel heel veel mensen in de loop der jaren in de Formule 1 overleden. En verongelukt. Verongelukt gecrashed, vermorseld. Maar ik denk dat geen van allen heeft zo'n impact gehad als Senna.
Ik denk, na die dag is het altijd de gedachte van...
What if.
Ja, what if, precies. Wat als hij nou langer wist rijden? Zou Schumacher dan zoveel kampioenschappen hebben gehad? Of,
ik geloof het niet. Ja. Ik geloof het echt niet.
Nee. Ik denk qua ruwe snelheid was Senna gewoon beter dan Schumacher. Schumacher was obsessief.
Ja.
Ja, dat was altijd in de fabriek. Maar Senna was gewoon ruwe snelheid. Zet hem in een auto en hij rijdt.
Iedereen kapot.
Iedereen kapot, inderdaad. En dat is het trieste aan San Marino. Ja, die beelden dat hij... uit de bocht vliegt in de bandenstapel. Ik denk uiteindelijk een losse band tegen zijn hoofd dat fataal is geworden.
Ja.
Maar is dus ook de reden waarom, ja, voor mij tot de dag van vandaag, op de voorvleugel altijd nog het logo, het tekentje staat van Senna.
Ja.
Dus mocht iemand zich ooit afvragen op onboardbeelden aan de voorvleugel, hey, wat is die S? Ja, die staat voor het overlijden. En je kan zeggen wat je wil. Hoe marketingtechnisch Formule 1 ook is. En waarschijnlijk kunnen ze dat stukje kunnen ze echt nog wel verkopen ergens.
Nee, dat wordt niet verkocht. Werkersmensen willen nou dat plekje hebben.
Nee, maar dat vind ik dat is mooi. Dat Williams gewoon claimt. Van, ja, dit, weet je, het is onze fout is misschien te hard. Maar het is wel in onze auto gebeurd.
Ja.
En ja, toch een soort een tribute to Senna in dit geval.
Ja, ja, prachtig. Ja, ja, prachtig. Ja, en dan, ja, maar hoe stap je dan nu weer over? Hè? Ja, ze herpakken zich wel mooi in 96, 97.
Ja.
Er komt dan
96, 97. Ook weer even iemand erin gooien. Damon Hill. Zoon van natuurlijk Graham Hill. Tweevoudig wereldkampioen.
Ik vind Graham Hill, voor de oude luisteraars onder ons, die kennen Graham Hill natuurlijk. Ja, ik denk misschien wel de mooiste Playboy-rijder ooit in de Formule 1.
Nou, ja.
Wat was dat een... Het schijnt een hele charmante man te zijn geweest.
Ja, maar dat zie je toch alleen als je een foto ziet. Als je een Brit... het wordt niet Britser dan een foto van Graham Hill.
Nee. Nee. Nou, en als dat dan een Formule 1 coureur is, en het is ja, fantastisch. Nee, fantastisch. Ja. Echt supermooi. Nou ja, kijk, en als zoon dan. Voor mij is Hill ook de eerste zoon geweest die ooit een Formule 1 titel heeft binnengehaald.
Ja, dat klopt. De eerste vader-zoon combinatie die alle twee kampioen zijn geworden.
Ja.
Poeh, ja. En ook weer in een Williams. 1996, ja. 97 hadden we een Canadees die de Indy 500 heeft gewonnen. Kwam over. Ja.
Dat misschien wel een van mijn meest geliefde verleekereurs, Jacques Villeneuve.
Ja, is het een ja?
Ja, ik hou van Jacques. Ja, ik vind hem fantastisch.
En wat vind jij mooi aan onze ome Jacques?
Dat ongefilterde. Ik vind dat echt fantastisch. En ik vind hem heel vaak heel reëel. Behalve met de Max Verstappen discussie, vond ik hem echt uiterst irritante gozer.
Ja.
Nee, ik hou er wel van. Ik hou wel van de Jacques Villeneuve's, de Eddie Irvine's, de Nigel Mansell's van deze wereld. Daarom ben ik zo'n Verstappen fan, omdat hij gewoon ongefilterd is. En dat vind ik echt super tof. Ik vind Kevin Magnussen ook een fantastische gozer.
Ja. Ja, jij houdt van de mensen die gewoon zeggen en. No bullshit.
Ja, put your money where your mouth is. Vind ik altijd.
Juist. Ja, wat ik zeg, kijk, we komen nu de jaren 90, jaren 2000. Ja, dan begint bij mij Williams echt te leven, ja. Was dat ook niet de periode dat Schumacher om een kampioenschap te redden, een Williams, voor mij van Villeneuve, eraf probeert te reden? Dat lukte hem niet. Hij ging zelf de grindbak in en op die manier werd Villeneuve kampioen.
Ja, klopt. Ik heb even de race niet meer. God, welke race was het nou? Was het niet echt Japan? Nee, kan niet. Die ben ik je even schuldig. Maar nee, klopt. Shumi gaf hem een tik en lag er zelf uit en Villeneuve kon door.
Ja, precies. Echt,
Misschien zijn domste beslissing ooit. Ik denk als Shumi ooit misschien twee beslissingen terug kon draaien, dan was dat er eentje geweest, denk ik.
Ja, maar het zorgt er wel voor dat een Jacques Villeneuve in zijn eerste seizoen gelijk kampioen is geworden.
Ja.
En dat is natuurlijk ook wel weer heel veelzeggend. Wat ik ook wel apart vond, is dat ze Hill, die toch een jaar eerder kampioen was geworden, vervingen door een Duits talent toen nog. Heinz-Harald Frentzen.
Ja.
En dat vind ik zelf altijd wel een aparte. Omdat Heinz-Harald Frentzen, die ken ik dan wel inderdaad als een Duits talent. En je had toen nog een paar van die Duitsers die in de groei waren. Eigenlijk in de achtervolging van Schumacher. Hè. Dus dat zie je vaak. Hè. Als er in een land opeens een talent is, volgen er opeens meer.
Ja, maar was er niet Heinz-Harald Frentzen? Dat was een enorm kartalent. Was een groter kartalent dan Schumi.
Ja. Ja, dat klopt. Dat klopt. En wat ik zeg, ze zijn... voor mij werd hij gewoon tweede. Ook weer dat seizoen.
Ja. Dus het was niet heel gek dat Heinz-Harald Frentzen kwam. Maar het was eerder gek dat Hill door een Brits team als wereldkampioen weg werd gestuurd.
Ja.
En dat was een doodsimpele reden. Dat hij gewoon veel te veel salaris vroeg.
Ja. Ja. Nou ja, en dan hoef je dus niet bij Williams te zijn als je veel salaris wilt.
Nee.
Nou, dan hebben we wel... Dan hebben we eigenlijk 97 hebben benoemd. En daar stopt het eigenlijk. Qua kampioenschappen.
Ja, en toch begint het voor mij persoonlijk... Hè, vanaf 2000 ook weer echt te leven. Met die Williams BMW.
Ja, ja en dat is dus het rare inderdaad van Williams. In de tweede jaren 2000 was het echt wel een succesvol team. Ja. Maar ook gewoon weer net niet. Dus ze hadden een... gigantische sterke motor erachter.
Ja, ja, de BMW was gewoon de sterkste motor van het veld.
Die trok gewoon zo gek weg. En inderdaad, met een andere Schumacher, Ralf Schumacher, het broertje van Jensen Button. Juan Pablo Montoya, weer hè, iemand die een Indy heeft gewonnen, die dan de sprong maakt naar Williams. Ja, voor mij inderdaad, als ik Williams denk ik 2000, 2005. Een beetje die periode.
Nou ja, ik ook. Die heb ik ook. Ik ken die mooie Formule 1 auto, Williams Montoya met die walvisneus. Hoe noemden ze die ook alweer? Die...
Ja, de walrusneus inderdaad. Ja, die 2004 was dat.
Walrusneus. Oh, fantastisch. Heerlijk.
Ja. Heeft uiteindelijk nooit het succes gebracht, hè?
Nee.
Dus het was wel inderdaad een revolutionaire auto, laat ik het zo stellen.
Ja.
Maar dat is het eigenlijk inderdaad. Als je 2001 kijkt, volgens mij is het 2001, is dat, heeft Juan Pablo Montoya toen voor mij de snelste ronde, of de ronde met de hoogste gemiddelde snelheid toen gereden.
Ja.
Hele sterke kwalificaties hebben ze gedaan. Maar ja, in de race gaat het vaak fout. De motor kapot, net niet. Het was ook net in de tijd van Ferrari natuurlijk. Ja. Die is ook heel veel...
extreem.
Waardoor ze eigenlijk steeds net niet. Elk jaar, 2000, 2001, 2002, 2003. Allemaal net niet.
Nee. En na BMW zijn ze best wel gaan zwerven eigenlijk. Qua motoren.
Ja, en ik denk dat inderdaad heel erg is. Dus toen BMW wegging, want ja, het heeft nooit echt gehaald wat ze hadden verwacht. Ja, zie je ook, Williams gaat steeds verder afzakken. Dan komt Cosworth een jaartje.
Toyota toch ook nog?
Hebben ze Toyota nog 2 jaar met de motoren geprobeerd. Niet als fabrieksteam, want er was toen een eigen Toyota fabrieksteam. Maar in ieder geval als klantmotor. Maar toen zag je ook inderdaad dat er opeens geld tekort is. Want er komt opeens... Toen ze Toyota namen, dan opeens Nakajima. Redelijke coureur, hè? Laten we dat even voorop stellen. Het is niet een helemaal een doekje.
Nee.
Maar het was niet een coureur die ze zelf zouden kiezen. Ben ik er heilig van overtuigd.
Nee, zeker niet. Zeker niet. En toen had je de Cosworth. En toen ging het nog... Renault, zijn ze ook nog geweest?
Ja. Ja, en toen gewoon klanten. Ja, heel tijd klanten de laatste tijd. Hè? En dat zie je ook in de resultaten. Ze hadden heel even, hadden ze het voor mij in 2011, kwamen ze weer een beetje omhoog.
Precies, van Nico. Ja. 2010.
Ja. Combinatie toen, ik denk 2014 nog even, Bottas en Massa. Toen hebben ze ook nog wel hebben ze een succesvol seizoen gehad, voor mij derde.
Hey, even, je vergeet een hele belangrijke.
Wat dan? Nee! Ja. Ik weet welke jij bedoelt.
Pastor.
De laatste Grand Prix winnaar voor Williams.
Jezus. Oh, sorry voor mijn taalgebruik. Pastor Maldonado, laatste winnaar van Williams.
Oké.
Okay.
We gaan even met de luisteraars gaan we terug. Het was de Grand Prix van Spanje.
Ja.
2012. Eerste race van het seizoen in Europa. En opeens door een volgens mij een 5 plaatsen straf, kan ik me nog herinneren, van Alonso, denk ik dat was, staat opeens een Venezolaan, de Pastor Maldonado in dit geval, op pole position.
Wat een man.
En die heeft de hele race Alonso achter zich aan gehad. En over een dag gesproken dat alles op alles viel en alles op de juiste plek, was dat die race wel.
Ja,
maar
hij was historisch.
Hij was historisch, maar toevallig was er die middag na de Grand Prix een brand in het pitgebouw van Williams. En hebben ze nooit onderzoek kunnen doen op die auto. Ja, dat is voor mij het verhaal, Diederik.
Ja,
het is een heel waar. Mooi sprookje.
Ja.
Maar net als wat je in de Formule 1 wel eens hebt, soms is het ook wel iets te mooi om waar te zijn. En er worden toch dingen gedaan die je dacht echt niet kunnen verdragen. En dat is mijn gevoel bij die race.
Ja, ik heb dat laatste stuk niet zo heel erg bij me. Dat die teamgarage toen in de fik stond. Maar ik heb meer dat zo'n iconisch team. En ik hoop dat die voorlopig de laatste is. Maar het past helemaal de laatste winnaar is van Williams. Ja, dat vind ik echt niet oké. Okay. Nee. Zulke mooie namen.
Ja, zonde hè. Dus dan heb je, ja, precies. Zulke mooie namen. Als je iedereen kijkt. En dan als je nu op het blaadje kijkt. Laatste Grand Prix winnaar. Pastor Maldonado.
Jee. Schiet mij maar lekker. Echt waar. Maar... Ja, echt bizar.
We hebben het inderdaad benoemd, nog even een korte opleving. Maar ja, we kunnen nu wel spreken, denk ik, dat Williams echt, maar ook echt in een dip zit. Al hebben ze een topcoureur met Russell te pakken.
Ja. Ik zat nou even snel te kijken, maar toen had je ook nog Bruno Senna rijden bij Williams.
Ja, dat klopt. Neef van.
Wat een waarloze line-up was dat dan.
Ja.
Bruno Senna. Past hem allemaal.
Maar dat is een beetje wat de jaren 2010 en tot en met nu een beetje kenmerkt. Het is het allemaal net niet.
Nee.
Je hebt Bottas daar wel gehad, hè? Dus hun eigen talent. Die heeft de Marlboro Masters of Masters of Formula 3 2 keer achter elkaar gewonnen. Dus het is echt wel iemand die wat kan.
Ja.
Dus dat hebben ze nog wel een topcoureur gehad. Maar verder inderdaad, ja, het is gewoon door het pensioen van Frank en Patrick Williams. Zie je het gewoon neergaan, dat team.
Maar is Claire ook niet slachtoffer van het grote geld geworden?
Ja, maar dat is inderdaad de vraag. Maar dat is eigenlijk mijn vraag die ik wil stellen. Wat heeft Williams nu nodig om weer omhoog, de weg omhoog te vinden?
Ja, heel simpel. 300 miljoen per jaar extra.
Ja, dat gaat niet gebeuren.
Nee, maar goed, de budgetcap gaat heel veel veranderen. Ik geloof wel, ik geloof wel dat het ten positieve gaat komen. Want als je naar de geschiedenis van Formule 1 kijkt, het zijn altijd golfbewegingen waarin teams dominant zijn. En we zijn echt wel de laatste 10 jaar doorgeslagen met de kosten en met de innovatie en bevriezingen van regels geweest, waardoor teams dominant konden blijven.
Ja.
En Ik hoop echt dat een Williams gaat terugkomen. Alleen, ik zie het wel heel zwaarmoedig in. Omdat ze hebben gewoon geen geld meer. Ze hebben gewoon geen geld.
Ja, en dat is het trieste, denk ik, als we dit ook zeggen. Is, het helpt ook niet als je geen Grand Prix meer rijdt. Dus ook geen geld binnenkomt, en maar wel kosten houdt.
Ja.
ik zie het heel zwaar in voor de toekomst van Williams.
Ja.
Ik hoop het niet.
Nou, dat zijn wel wat wildere geruchten natuurlijk. Ecclestone, die misschien op zijn 88ste nog iets wil gaan doen.
Ja, maar daar moet je het van hebben, van een goede investeerder.
Ja, dat is de enige kans.
Die nog wat geld involgt. En ja, dat hebben ze ook weer in die halfjaren 2000, of 2014, 2013 natuurlijk, ook weer met Eng en Toto Wolff gehad.
Ja.
Die er wat geld in had gestopt. Maar je hebt inderdaad een investeerder nodig die ze inderdaad weer naar de top brengt. Want kijk, McLaren heeft er een paar jaar ook achteraan gereden. Maar die had nog wel een hele succesvolle autodivisie.
Ja.
Waarmee ze geld verdienden.
En ik vind het...
En McLaren... een Bahreinse sheik natuurlijk, die er heel veel geld in gooit.
Ja, maar ik vind dat McLaren meer in die tijd heeft... klinkt stom. Maar McLaren heeft ook met zijn papaya en meer... strategie achter het bedrijf. En Williams zegt puur overleven en racen. En meer is het niet. En dat valt mij zo ontzettend tegen. En daarom denk ik ook dat Claire weg moet gaan. In de boord moet gaan blijven zitten van Williams. Geef het. Zo'n Andrea Seidel. Die had Williams toch binnen moeten halen.
Ja, 100%. Maar Britse koppigheid.
Jongen.
Waarom,
niet geloven,
waarom, is er een, waarom is er een Brexit? Britse koppigheid. Ja, ze weten het allemaal beter en nostalgie en willen weer terug naar vroeger.
Ja.
En dat is mijn mening, dat nekt Williams.
Ja, nou, forget about it. Nee, ze hebben echt... Of, ze zouden nog één kans kunnen krijgen, hè, dat er als een grote fabrikant in de Formule 1 wil stappen. Als Formule 1 een hybride elektrisch verbrandingsmotor in de Formule 1 gaat zeggen. En dat een grote fabrikant zegt, wij gaan er alsnog in.
Ja. Zou kunnen. Mag ik iets heel bold zeggen en gewoon een stelling er even in gooien?
Ja.
Ja, ik denk dat zolang Frank Williams nog leeft, dat het team niet omhoog komt. En ik zal hem ook verklaren ook waarom ik dat denk.
No.
Ik denk dat het inderdaad, wat ik zeg, Britse koppigheid, Britse trots ook is dat Claire, nu de vader nog leeft, eigenlijk het niet kan verkopen om het team of deels te verkopen of iets van een handdoek in de ring te gooien. Omdat het toch is, ja, weet je, mijn vader die kijkt naar mij toe. En ik denk dat dat een soort gezichtsverlies is, denk ik. Dat is mijn overtuiging.
Ja, maar dan kan je het Claire toch niet kwalijk nemen?
Nee,
misschien is zij gewoon niet hiervoor geboren. Maar wil het wel doen. Voor haar vader.
Ja.
En dan moet je vechten tegen de Mercedes en Ferrari van deze wereld. Niet te doen, man. Nee. Red Bulls.
Nee.
Ga er maar aan staan. En nu heb je straks dat Aston Martin. Met Stroll erachter. En met zijn 5 vriendjes. Goed voor 600 miljard.
Precies.
Zeg maar wat. Maar.
Ja. Ah, joh. Ja. Ja, maar precies, en ik denk dus de trots van Williams dat dit ervoor zorgt. Ja, dat er op dit moment in ieder geval geen grote verkoper is. Nee. Alleen maar hopen dat er een keer een grote sponsor komt. Ja, als je achterin rijdt, ga je niet opeens die sponsor krijgen.
Nee, maar eigenlijk elke, en ook onze luisteraars, en ook al ben je een volger sinds vorig jaar, maak een diepe buiging voor Williams. Want dit is een van de allermooiste teams die wij in de Formule 1 hebben. Ook al hebben ze nu een ontzettend lelijke auto met die Rokit. Maar ja,
het doet mij aan tandpasta denken, die auto.
Ja, ik vind het echt fucking super vreselijk. En ik vind George Russell vind ik echt een waanzinnig goede rijder. Hè? En ik hoop dat George echt nog een paar resultaten pakt. Ik hoop echt dat zij... Nou, ik mag het niet zeggen, maar door het hele corona gedoe... nu een slag kunnen slaan. En ik hoop dat ze nu echt eens een keer die auto gaan overtekenen van Red Bull of Mercedes.
Mercedes, ja.
Doe niet eigenwijs. Ik denk dat de grote winnaar van dit alles kan zijn Williams. Want Williams had tijd nodig.
Ja. Ik vind dat een hele mooie om mee te eindigen, Diederik, inderdaad. Als je Williams ziet, maak gewoon elke keer een diepe buiging. Denk daarna dat het team is met de één na meeste constructeurkampioenschappen.
Ja.
Ja, en laten we gewoon hopen een team met zo'n lange geschiedenis. Hè? Want wij gaan, Diederik, we moeten nog even denken welk team we hierna pakken. Maar er zijn heel veel teams. Ze hebben allemaal, of bijna allemaal, een hele lange geschiedenis. Ja. Maar dit is wel een van de weinige teams die altijd Williams heeft geheten.
Ja, dan wil ik eentje, mag ik er eentje voorstellen?
Tuurlijk, gooi maar.
Ik wil heel graag de Alfa Romeo Sauber F1 pakken. Peter Sauber. En dan weet jij exact waarom.
Vertel het de luisteraars maar.
Peter Sauber is één van de mastodonten ook binnen de Formule 1 geweest. Die naast Frank Williams altijd een privateer team heeft gehouden. En ja, super knap geweest. En ik denk dat wij dat gaan doen voor de volgende aflevering. Super interessant team, echt waar.
100%. En inderdaad grondlegger ook voor Schumacher geweest.
Eens.
Ook een belangrijke samenwerking met Mercedes. Ook een klein teampje
Red Bull.
Wat er is geweest. Red Bull in het verleden ook een groot sponsor geweest. Die heeft ze eigenlijk de Formule 1 ingebracht. Lijkt mij helemaal top, Dirk.
Nice.
Ik kijk er nu al uit. Hey, ik bedank iedereen om te luisteren. Ik hoop weer dat jullie het gaaf vonden, informatief. We willen dit eigenlijk ook vaker doen. Even die geschiedenis in te duiken van teams, maar zeker ook naar Grand Prix. De verhalen om de Formule 1, die willen we ook gaan oprapen. Want ja, we moeten deze stille weekenden moeten we doorkomen. Ja, en dat komen we alleen met mooie verhalen waarom ik elk weekend weer naar de Formule 1 trek en kijk en elke nieuwswebsite doorspit.
Ja, nee, absoluut. Hey, Steve, laatste vraag. De mooiste Williams voor jou ever?
Voor mij is je hebt heel veel lelijke gehad. Oh, je hebt die 1999 gehad.
Ik dacht daar ook
al. Ja, afschuwelijk was die. En,
dat was dat sigarettenmerk.
Dat was dat sigarettenmerk. Je had iets van, eentje was blauw. De andere was rood-wit. Dat mocht uiteindelijk niet, omdat twee verschillende auto's waren. Die hebben ze toen samengevoegd. Afschuwelijk.
Ja, maar die EAR had dat ook, hè? Een 999 of zoiets.
Oh, ja, sorry. Ja, ik heb het over Australian was dat, die lelijke auto die hun hadden inderdaad. Met die kangaroo erop, sorry.
Ja, joh. Die was rood.
Ja. Ja, die was afschuwelijk. Die was echt lelijk. Ik ga voor... voor mij is het heel simpel hoor. 2000, 2005. Die periode. Wit. HP als sponsor. BMW logo voorop. Ja. Ook die V10 van de BMW toen de tijd. Dat geluid. Och ja, nee. Ik krijg de kippenvel van. Heerlijk.
Ik ben verloren. Ik ben het helemaal met je eens. Helemaal met je eens.
we hebben toch nog iets gevonden waar we over eensbestemming konden vinden.
100%.
Ah, lijkt mij mooi om mee te eindigen. Hey,
dankjewel.
Ik bedank jou voor deze verhalen weer.
Mooi.
En spreek elkaar volgende week weer.
Is goed. Hey, fijne luisteraars. Tot de volgende keer.
Aye, aye.